Wij komen toe aan het gedeelte dat getiteld is in deze Bijbel als de eerlijke levenswandel te midden van de heidenen. U herinnert u dat de apostel Petrus iedere keer weer op een andere manier de gelovigen aan wie hij deze brief schrijft benadert. Soms geeft hij hen aan welke grote zegeningen hen te beurt zijn gevallen. En als hij dat gedaan heeft, dan komt hij tot een paragraaf, een pericoop in zijn brief, waarin hij hen op grond van de ontvangen zegeningen ook op hun verplichtingen wijst, hen vermaant en aanspoort. Het eerste dat vonden we in hoofdstuk 1, de verzen 3 tot en met 12. En dan krijg je dat vermanende, dat aansporende gedeelte in hoofdstuk 1, vers 13 tot en met 2, vers 3. Daarna kwam de apostel weer met een uiteenzetting op een andere manier van de grote zegeningen die de Heere in zijn ontferming aan zijn volk heeft bewezen. En wat ze in de Heere Jezus Christus allemaal hebben en wat ze uit hem mogen ontvangen. Dat is 2 vers 4 tot en met 10 en daar zijn wij de vorige keer geëindigd. En nu komt er weer een gedeelte van aansporingen, van vermaningen, beginnend bij hoofdstuk 2, vers 11. En dat loopt een hele tijd door. Dat gaat tot en met het 16e vers van hoofdstuk 3 zelfs. Wel nu, wij beginnen dus bij een nieuw gedeelte en de versen die we vanavond voor ons nemen, de versen 11 en 12, vormen op dat nieuwe gedeelte eigenlijk een soort inleiding. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen uw ziel en houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners zij uit de goede werken die ze in u zien God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Ik zei al een soort inleiding op het gedeelte dat nu begint en dat eigenlijk verder gaat bij de verzen 13 en dan tot en met, zoals ik zei, vers 16 van hoofdstuk 3. Petrus doet een dringend beroep op de lezers van zijn brief. En laten we er eerst met elkaar eens op letten op welke manier hij dat doet. De wijze waarop hij een dringend beroep op de lezers van zijn brief doet, getuigt in de eerste plaats van zijn hartelijke liefde voor hen. Geliefden, zo begint hij. Dat wijst op verbondenheid. Dat wijst erop dat er een band is tussen hem en hen. En als we het nog letterlijker vertalen, dan is het woord geliefden eigenlijk niet voldoende, want er zit een grote intensiteit in dit woord en je zou misschien nog beter kunnen vertalen, zeer beminden. Een woord dat in het buitenbijbelse Grieks, in het Grieks dat in Griekenland gesproken werd, eigenlijk weinig of niet gebruikt werd, maar wat nou juist wel heel veel in de Bijbel terug te vinden is. En als we vragen van wie het dan wel gezegd wordt, dan is het opvallend dat de eerste van wie dit woord gebruikt wordt de Heer Jezus is. Het is de Vader die dit woord ook gebruikt om zijn Zoon aan te duiden. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde. Het woord dat de Heer Jezus hoorde uit de hemel toen hij gedoopt werd door Johannes. Het woord dat weer klonk op de berg der verheerlijking toen de Vader opnieuw getuigenis gaf aan zijn Zoon en aan de verhouding tussen hem en zijn Zoon. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde. Hij is de geliefde van de Vader. En in diezelfde lijn wordt nou datzelfde woord, met name in de brieven, zowel bij Paulus als bij Petrus, gebruikt ook voor degene die van Christus zijn. De gelovigen. Geliefden, maar door wie dan geliefd? Hier natuurlijk door Petrus. Hij spreekt hier eigenlijk zijn eigen verbondenheid met die mensen uit. Maar dat Petrus ze beminnen kan en zeer beminnen kan, dat is ten diepste omdat ze van God bemind zijn. Dat is het eerste en het voornaamste. En in feite grijpt de apostel met deze aanspraak dus eigenlijk alweer terug op datgene wat er tussen God en deze mensen is en wat in de eeuwigheid al begonnen is. Lief gehad met een eeuwige liefde. Zo zijn ze. En wat dan verder opvalt is dat de apostel die gelovigen en een beroep doet op de gelovigen en dat hij dat doet op een hele dringende manier. Hij gebruikt geen bevel. Apostelen mochten dat bij tijden doen. Ze hadden apostolisch gezag. En als zij in de naam van de Heere over die hen aangesteld had in die positie allerlei dingen aan de gemeenten schreven, of als zij op bezoek waren en die dingen ook mondeling aan hen bekend maakten, dan mochten ze dat doen met het gezag dat Christus hen verleende. En zo lees je bijvoorbeeld, ik noem maar één voorbeeld, in de 2e Thessalonicenzenbrief, dat de apostel Paulus aan die gemeente in Thessalonica schrijft: en wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heere Jezus Christus, dat ge u onttrekt van een ieder broeder die ongeregeld wandelt. Wij bevelen u. En dat is maar niet een bevel van de apostel, dat is een bevel van de Heere der kerk, de Heere Jezus zelf. En zo mogen ze, zo zei ik dus, spreken. Ze doen het niet altijd. Ze gebruiken soms ook wel andere woorden en dat doet de apostel Petrus hier. Ik vermaan u. Maar het woord dat hier gebruikt wordt en dat door vermanen vertaald is, dat is een woord dat veel betekenissen kan hebben in het Grieks. Het kan betekenen onderwijzen, het kan inderdaad betekenen vermanen, het kan betekenen vertroosten. Barnabas, een zoon der vertroosting, wordt hij genoemd. En dan wordt er van die Barnabas hetzelfde woord gebruikt als wat hier in werkwoordsvorm staat. Hier denk ik dat we het beste kunnen vertalen: geliefde, ik dring er bij u op aan. Ik doe een dringend beroep op u. En waarom is het zo dringend? Omdat hij hen lief heeft. Wel nu, wat is dan het beroep dat hij op hen doet? Wat is de inhoud van het vermaan, om bij dit woord te blijven zoals het hier in onze vertaling staat? Waar gaat het de apostel om? Wel, het gaat hem erom dat zij zich zullen onthouden van alle vleeselijke begeerlijkheden en dat ze hun wandel eerlijk zullen houden. Maar voordat hij daar de vinger bij legt en voordat hij dat op hun hart bindt, dat negatieve, zich onthouden van alle vleeselijke begeerlijkheden, en het positieve, hun wandel eerlijk houden onder de heidenen, voordat hij die dingen hen aan het hart legt, herinnert hij hen er nog eens een keer aan wie ze eigenlijk zijn. Dat heeft hij natuurlijk al gedaan in het eerste hoofdstuk. En u herinnert zich dat mogelijk, dat in hoofdstuk 1 vers 1 en in hoofdstuk 1 vers 17 eigenlijk dezelfde woorden al voorkwamen die we ook in vers 11 van hoofdstuk 2 vinden: inwoners en vreemdelingen. In hoofdstuk 1 vers 1 vind je dat woord vreemdelingen al: Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen. En in datzelfde hoofdstuk, vers 17: en indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eensiegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd van uw inwoning. Dus het is niet nieuw dat de apostel deze woorden nu weer gebruikt. En ze horen het niet voor de eerste keer, als ze nu in vers 11 de apostel weer horen spreken over inwoners en vreemdelingen. Ik zei, hij herinnert hen nogmaals aan wie ze eigenlijk zijn. Laat ik het hun identiteit noemen. Wat zijn dat voor mensen? Hoe staan ze bij God bekend? En hoe hebben ze hun eigen positie te zien? Wel, ik ga niet herhalen wat ik bij hoofdstuk 1 vers 1 en bij hoofdstuk 1 vers 17 gezegd heb. Maar dit is duidelijk. Petrus ziet deze mensen en hij vertelt hen dat ze zichzelf ook zo moeten zijn als mensen die weliswaar hier op aarde zijn, in deze wereld leven, maar hier in deze wereld niet meer thuis zijn. Laat ik het even illustreren met een woord uit het 23e hoofdstuk van het boek Genesis. Dat vertelt ons van de dood van Sara. En als Sara gestorven is, dan moet Abraham haar uiteraard begraven. Maar om in staat te zijn haar te begraven, moet hij een begraafplaats voor haar hebben. Abraham heeft geen vierkante centimeter van het land Kanaan in bezit. Hij is daar als een vreemdeling gekomen. Hij verkeert onder de oorspronkelijke inwoners van dat land. Dus hij kan niet zomaar zijn doden ergens begraven. Hij wil daar eerst een graf voor hebben. En dan gaat hij onderhandelen met de Hethieten. Vers 3. Daarna stond Abraham op van het aangezicht van zijn doden. En hij sprak tot de zonen van Het, zeggende: ik ben een vreemdeling en een inwoner bij u. Geef mij een erfbegrafenis bij u, opdat ik mijn doden van voor mijn aangezicht begraven. Hier zegt Abraham dus wie en hoe hij is. Hij is een vreemdeling, hij kwam niet uit Kanaan. Hij was niet een van de Hethieten, een van de zonen van Het. En hij is ook niet van plan dat te worden. Hij woont wel bij hen, inwoner, je zou dat ook kunnen vertalen als bijwoner. Maar als een burger van een ander land. En dat zijn die vreemdelingen aan wie Petrus deze brief richt ook. Zij wonen wel hier en vroeger waren ze ook wel echte bewoners van deze wereld. Maar door wat er door de genade Gods in hun leven gebeurd is, is die hele staat van hen veranderd. Zijn ze hier op aarde vreemdelingen geworden, want hun burgerschap is nu in de hemel. En als het gezegd zou mogen worden met termen uit onze tijd, dan hebben ze nu een ander paspoort. En dan staat op dat paspoort wat ze nu dragen als land van herkomst en land van bestemming de hemel en niet meer deze wereld. Dat houdt dus in dat ze hier inderdaad vreemdelingen zijn, dat ze, zo mag je het ook zeggen, op doorreis zijn. En dan kun je komen bij het woord dat in de Bijbel ook voorkomt en dat we in de psalmen ook wel tegenkomen. Dan kom je bij het feit dat ze pelgrims zijn, onderweg naar een beter vaderland. Ze zijn nog wel hier en dat is niet anders. En dat hoeven ze ook niet eigenmachtig te veranderen, zo ze dat al konden. Maar laten ze erop bedacht zijn, hier horen jullie niet meer thuis. En omdat zij burgers van een ander land zijn, staan ze onder bepaalde verplichtingen. Verplichtingen die hun gedrag moeten bepalen. Verplichtingen waardoor hun levenswandel ook gekenmerkt zal moeten zijn. Verplichtingen waaruit zal blijken dat ze hier vreemdelingen zijn. En het is de bedoeling van Petrus om hen daar nog eens een keer aan te herinneren en hen die dingen op het hart te binden. Vandaar dat hij hen eerst herinnert aan hun ware identiteit, aan wie ze in feite door de genade Gods geworden zijn, om dan te gaan spreken over wat daar nou uit voortvloeit. En dat doet hij, zo zei ik al, eerst negatief en dan positief. Het negatieve: dat ge u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. Zich onthouden van vleeselijke lusten die niet anders doen dan oorlog voeren tegen de ziel. Zich onthouden, maar dan wel absoluut. Niet een beetje, maar zich helemaal onthouden. Dat is de betekenis van het woord. Je vindt het ook in Handelingen 15. De geschiedenis van die vergadering, die belangrijke vergadering in Jeruzalem. En de besluiten die daar genomen zijn, namelijk om de heidenen die tot bekering gekomen zijn niet te verplichten om zich ook te laten besnijden. Maar ze wel te verplichten zich van bepaalde dingen te onthouden. Vers 29 van Handelingen 15. Dit hebben ze namelijk besloten, dat die bekeerde heidenen zich hebben te onthouden van hetgeen aan de afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij. Maar u begrijpt, als dit het besluit is, dat ze zich van die dingen moeten onthouden, dan is dat een absoluut bevel. Dan kunnen ze niet zeggen, nou, we zullen ons best doen en een beetje hoereren, dat kan nog net wel gebeuren en dat mag ook nog wel. Nee, absoluut helemaal geen enkele zonde in deze richting. Zoals de apostel Paulus dat aan zijn Thessalonicense gemeente ook schrijft. Onthoud u van alle schijn des kwaads. Als Petrus dus zegt dat ze zich moeten onthouden van de vleeselijke begeerte, dan kun je ook zeggen, ze moeten zich onthouden van alle vleeselijke begeerten. Wat zijn dat, vleeselijke begeerten? Zijn dat de verlangens die een mens, omdat hij ook een lichamelijk bestaan heeft, zo af en toe kent? Het verlangen naar eten, de begeerte om je maag te vullen, de begeerte, het verlangen dat er in een mensenleven kan zijn naar seksueel contact. Is het dat wat de apostel Petrus bedoelt? Wil hij eigenlijk zeggen, jullie moeten asceten worden? Jullie moeten je van al de genoegens van dit aardse leven en al die dingen waar je lichaam om vraagt onthouden. En je moet uiterst sober zijn, ook in wat je eet en in wat je drinkt. Nee, die dingen die de Heere in het menselijk lichaam geschapen heeft, die horen bij onze geschapenheid. Daarvan laat het woord van de Heer ons duidelijk weten dat die gebruikt mogen worden. En dat dergelijke verlangens ook wel bevrediging mogen ontvangen. En dat ascetisme, dat je onthouden van allerlei aardse genoegens en aardse bevredigingen, dat is een instelling die in de Bijbel geen grond vindt. Nee, wat Petrus bedoelt, dat is vleeselijke begeerlijkheden, maar dan zondig van aard. Of een zodanig gebruik van de geoorloofde dingen dat we door het overmatige gebruik daarvan in afgoderij vervallen. En eten en drinken het belangrijkste gaan vinden. Of seksualiteit het belangrijkste gaan vinden. En altijd met die dingen bezig zijn in gedachten of in de praktijk. Om te verstaan wat de apostel bedoelt met die vleeselijke begeerlijkheden, zouden we misschien het beste eens even kunnen kijken naar wat de apostel Paulus daarvan schreef aan de Galaten. U weet, en we doen dat geregeld, en dat is ook een van de meest fundamentele regels voor de uitleg van de Heilige Schrift, dat we de Heilige Schrift zelf gelegenheid te geven om zich uit te leggen. En dat is zo'n nuttige en vruchtbare methode. We hoeven er vaak niet anders voor te doen dan naast de ene tekst de andere te leggen en God zelf gelegenheid te geven om ons te verklaren wat hij bedoelt. Wat zijn bij Petrus de vleeselijke begeerlijkheden? Dat zijn dezelfde dingen die door Paulus genoemd worden in Galaten 5, vers 19 en volgende. De werken des vleeses nu zijn openbaar. En dan noemt hij ze. Overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Dat zijn de werken van het vlees. Dat zijn de zondige begeerten die in het zondige vlees hun weg en gang gaan. En dat zijn de dingen waar, en dan denk ik weer aan een woord van de apostel Paulus, waar de christenen vroeger in geleefd hebben, althans in Efeze. En waarom zou je dat ook niet mogen toepassen aan en op die christenen aan wie Petrus schrijft? Want hoe was het in het verleden, in het voortijds, bij die tot bekering gekomen Efeziërs? Dit, Paulus schrijft dat in hoofdstuk 2, vers 3, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Nu, van dat soort praktijken moeten ze radicaal afscheid nemen. Daar dienen die pelgrims zich helemaal van te onthouden. Als de wereld zich al aan deze dingen te buiten gaat, als de wereld zich op deze terreinen al uitleeft, als de wereld er genoegen in heeft om de werken van het vlees te doen, dan is het voor die vreemdelingen absoluut verboden terrein geworden. Het strookt niet met hun positie. Als zij vreemdelingen zijn geworden, pelgrims, huisgenoten Gods, op weg naar het vaderhuis met de vele woningen, met hun burgerschap in de hemel, dan horen deze dingen er absoluut niet meer bij. En Petrus zegt ook waarom ze er niet meer bij horen. En waarom ze er in hun leven best grote ernst mee mogen maken om hier radicaal zich van te onthouden. Want ze zijn zo gevaarlijk. Ze voeren krijg tegen de ziel. Ze vallen dat innerlijk van een mens aan. Ons geestelijk bestaan, ons innerlijk bestaan, onze ziel, waar ons verstand bij hoort en waar onze gevoelens bij horen en waar onze wil bij hoort. En die ziel was juist gereinigd. Vers 22 van hoofdstuk 1. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. Wel nu, laat die ziel die gereinigd is alstublieft rein blijven. En daarom legt Petrus hier alle nadruk op. De genade die de ziel van een mens aangrijpt, de genade die een mens van binnen begint te vernieuwen, die moet veilig zijn. Dus waar Petrus het hier over heeft, dat is over de ziel. Hij bedoelt niet te zeggen dat het lichaam niet in de verlossing deelt, maar niet als eerste. Als God een zondaar gaat zalig maken, dan maakt hij hem eerst wat zijn ziel betreft zalig. En dat lichaam, dat vergeet de Heere niet. Dat zal ook opgewekt worden op de dag van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Maar als God begint, dan begint hij niet het lichaam te reinigen, maar wel de ziel, het verstand te verlichten, de wil te buigen, de hartstochten te reguleren, enzovoort, enzovoort. Wel nu, als dat dan door de genade werkelijkheid geworden is, laten die vleeselijke begeerlijkheden daar dan geen schade aan toebrengen. Blijf, zo zegt de apostel, op een afstand. En bedenk dat die vleeselijke begeerlijkheden altijd bezig zijn om oorlog tegen u te voeren, om aanvallen te doen. Hij gebruikt een woord dat aangeeft dat het niet is als een leger dat om een stad heen gaat liggen en dat die stad insluit en dan maar gaat afwachten totdat die stad zich eens een keer gaat overgeven. Dat kan weken en dat kan maanden duren. Nee, Petrus gebruikt een woord dat erop wijst dat dat leger weliswaar beleg geslagen heeft rondom de stad, maar voortdurend op die poorten ramt en voortdurend probeert die muren neer te halen en voortdurend probeert een breuk in die muren te krijgen en voortdurend probeert de ziel te beïnvloeden en te infecteren en onrein te maken. De duivel laat geen kans onbenut om zijn terrein wat hij verloren heeft weer terug te winnen. En om de ziel die God is gaan toebehoren toch weer van God te vervreemden en los te maken. En hij doet dat door die vleeselijke begeerlijkheden. Wees daarom waakzaam, zo zegt de apostel. En dat is dus het negatieve gebod. En dan komt de positieve kant. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen. Dat woord wandel, dat zijn we ook al tegengekomen. In het eerste hoofdstuk heeft de apostel het ook al een paar keer gebruikt. En bedoeld is de levensopenbaring. De levensstijl. Het gedrag. Het doen en laten. Wat doe je niet? Wat zeg je niet? En dat dient anders te wezen. Dat dient eerbaar, eerlijk te zijn. En dan in de zin van inderdaad eerbaar. Je zou misschien ook nog wel kunnen zeggen respectabel. En nog meer, prijzenswaardig. Zo pas ging het over de ziel. Die aangevallen werd. De ziel, dat innerlijke van de mens. En nu brengt Petrus het over naar de buitenkant. Want die wandel is iets wat gezien kan worden. Wat er in die ziel omgaat, dat onttrekt zich aan de waarneming van de buitenwacht. Maar de wandel is iets wat zich afspeelt voor het oog van de buitenwacht. En zo brengt Petrus dus ook de dingen die gezien worden ter sprake. Anderen kunnen dat gedrag zien. Wel, nu laten die anderen het dan zien. Maar laten die anderen dan ook constateren dat dat gedrag prijzenswaardig is, eerbaar is, respect afdwingt. En wie zijn dan die anderen? Houd uw wandel respectabel onder de heidenen. Dat zijn dus degenen die van de wereld zijn. Dat zijn zij die niet van dat huisgezin God zijn. Dat zijn zij die hier wel thuis zijn. Die in deze wereld als burgers ingeschreven staan. Die God niet kennen. Die de genade die deze christenen ontvangen hebben, niet hebben ontvangen. In het midden van die heidenen leven zij. En Petrus dringt er bij hen op aan dat zij te midden van die heidenen zich inderdaad waardig gedragen. Hij zegt niet, zie nu dat je zo gauw mogelijk uit deze wereld wegkomt. Zie nu dat je zo gauw mogelijk met gelijkgezinden ergens op een eiland gaat wonen, zodat je er helemaal niks meer mee te maken hebt. Nee, ze zijn hier geplaatst. Hier zijn ze tot bekering en tot verandering gekomen. Hier zijn ze door God tot vreemdelingen gemaakt. Hier ligt hun taak. Hier is hun roeping. Hier hebben ze hun dagelijks werk. Hier voeden ze hun kinderen op. Maar laat het dan wel zo zijn dat degenen die buiten staan kunnen constateren dat ze hun licht laten schijnen. Dat ze echt anders geworden zijn. En dat ze hun wandel afgestemd hebben op het evangelie. Dat ze wandelen waardiglijk het evangelie van Christus. Later gaat de apostel dat uitwerken. Ik zei al, de versen 11 en 12 zijn eigenlijk een soort inleiding op dat hele stuk wat daarna volgt. En als je dan even vlug kijkt hoe hij dat gaat uitwerken, die roeping om hun wandel achtenswaardig en eerbaar te houden onder de heidenen, dan gaat hij dat allereerst doen in de verse 13 tot en met 17... als de verhouding van burgers tegenover de overheid. In de verse 18 tot en met 25 gaat hij spreken over hun verhouding als slaven tegenover hun meesters. In het begin van hoofdstuk 3 gaat hij het hebben over de verhouding van vrouwen tegenover hun mannen en mannen tegenover hun vrouwen. Wel, ook in die gewone dingen van hoe gedraag je je nou als burger in een bepaald land? En hoe gedraag je je nou als werknemer tegenover je werkgever? En hoe gedraag je je nou als man tegenover je vrouw en als vrouw tegenover je man? In al die dingen, zo bedoelt de apostel, dient het uit te komen dat je van een ander land bent. Dat je je wandel achtenswaardig houdt. En dat het aan je zichtbaar zal zijn dat je niet meer hoort bij je vroegere burgers en je vroegere soortgenoten. En welke bedoeling heeft de apostel nu als hij deze dingen schrijft? Dat maakt hij duidelijk in het laatste deel van vers 12. Opdat, dat geeft het doel aan. Waarom schrijf ik deze dingen, zegt de apostel? Waarom leg ik jullie deze verplichting op? Waarom doe ik dat dringende beroep op je om niet meer in die vleeselijke begeerte te leven, maar je wandel, je gedrag, je doen en laten, je hele bestaan eerbaar te houden? Waarom schrijf ik dat? Waarom dring ik daarop aan? Wel, ik heb dit in mijn gedachten. Opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die ze in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Petrus heeft het erover gehad dat ze hun wandel eerbaar moeten houden te midden van de heidenen, van de ongelovigen, van de buitenstaanders. En wat zou nu de bedoeling kunnen zijn van zo'n eerbare wandel? Wat zou nou het effect kunnen zijn? Hoe zouden die buitenstaanders daar nou op kunnen reageren? Wel, laten we er maar eens bij stilstaan wat die ongelovigen zeggen. Daarna bij wat die ongelovigen zien. En in de derde plaats bij wat die ongelovigen dan mogelijk zullen doen. Het gaat erom dat ze leven te midden van de heidenen. Te midden van de wereld. En die wereld is een vijandige wereld. Die wereld is vijandig tegenover God. Laat onze banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Die wereld heeft vijandig gestaan tegenover de Heer Jezus. Heeft hem uitgeworpen. De goddeloze wereld en zelfs ook de godsdienstige wereld, en die deed al niet anders. Voor de Heer Jezus is in deze wereld geen plaats. Hij zegt zelfs, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Hij zegt dat op een andere plaats tegen zijn discipelen. In de wereld zullen jullie verdrukking hebben en daar moet je maar op bedacht zijn. Wel nu, wat zegt die wereld dan van hen? Ze spreken kwalijk van u. Letterlijk, ze spreken tegen u. En ze maken jullie uit voor kwaaddoeners. Een woord dat hier de betekenis heeft van een crimineel. Zoals het ook van de Heer Jezus gezegd werd. Toen Pilatus aan de Joden vroeg, waarom hebben jullie hem gebracht? Toen zeiden de Joden, Johannes 18, vers 30... als hij geen crimineel was geweest, zouden we hem hier niet gebracht hebben. Maar hij is een kwaaddoener. Iemand die opzettelijk het kwaad bedrijft. En iemand die daarom, vanwege zijn criminele aanleg en vanwege zijn crimineel gedrag, met justitie in aanraking behoort te komen. Dat wil zeggen, Petrus bereidt die mensen er maar op voor, en sommigen zitten er mogelijk al middenin, dat ze in deze wereld dit te verwachten hebben, dat de wereld maar niet alleen kwaad spreekt van hen, lastertaal over hen uitspreekt. Dat kan pijnlijk zijn, maar uiteindelijk kun je daar nog mee leven. Dat tast je vrijheid nog niet aan, dat kan hooguit je naam aantasten, dat kan je reputatie bekladden, maar je kunt nog verder leven. Maar Petrus zegt, het gaat nog veel verder. De vijandschap van de wereld neemt ook die vormen aan dat ze je straks voor de rechter zullen slepen. En dat ze je tot een veroordeling zullen proberen te krijgen. Dat je als criminelen zult veroordeeld worden, zelfs tot de dood. Petrus weet waar hij over spreekt. Want de Heer Jezus heeft het hem, wat hemzelf betreft, al voorzegd. Toen hij na die visvangst en na die wonderbare herstelling in het ambt tegen Petrus zei: Petrus, er was een tijd dat je zelf kon beslissen waar je heen ging. En dat je zelf je reisvaardig kon maken. Maar er komt een tijd dat een ander je zal leiden. En dat kan zelfs zo ver gaan, niet een ander je zal leiden omdat je zelf niet meer goed op de been kan blijven en je wat hulp nodig hebt om ergens te komen, maar een ander zal je ook wel eens brengen waar je niet zijn wil. Bijvoorbeeld in de gevangenis, want de Heere doelde daarbij, zo lezen we in Johannes 21, op de manier waarop Petrus sterven zou. En zo kan het ook gaan met die gewone christenen. Ze zullen zo kwalijk van je spreken dat ze je als een kwaaddoener bij de rechter, bij justitie brengen. Dat zeggen ze. Ze zijn kwaaddoeners. Ze deugen niet. Ze horen hier niet. Laten we korte metten met hen maken. Dat zeggen de ongelovigen en laten ze erop berekend zijn, die christenen, dat dat wel eens kon gaan gebeuren. Maar wat zien ze? Wat zien ze namelijk als die mensen doen, als ze verwaardigd mogen worden om te doen wat de apostel hen hier heeft voorgehouden? Als ze mogen doen, of zich onthouden van alle vleeselijke begeerlijkheden, hun wandel eerbaar mogen houden. Wat zien die ongelovigen dan? Dan zien ze, en dan gebruikt de apostel een woord dat betekent nauwkeurig zien. Als ze er maar inderdaad nauwkeurig naar willen kijken, dan weten ze dat al hun beschuldigingen vals zijn. Dan weten ze dat christenen geen kwaaddoeners zijn. Dan kunnen ze de conclusie trekken die P. Pilatus trok bij de Heer Jezus, die ook beschuldigd was van kwaaddoenerij, criminaliteit. Maar Pilatus heeft het meer dan eens gezegd toen hij Jezus zag, toen hij zijn wandel zag, zijn respectabele wandel, zijn eerbaar gedrag. Ik vind geen schuld in deze mens. Opdat, zo zegt Petrus, als ze kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die ze in u zien. Dus in plaats van kwade dingen zien ze goede dingen. Petrus gebruikt een woord die zegt, dat zegt eigenlijk mooie dingen. Aardig niet, maar respectabele dingen ook. En dan weten ze, wat wij ook van hen zeggen, hoe kwalijk wij hen ook behandelen, hoezeer we hen ook voor de rechter slepen, wij zijn geveinsden. Want zo als wij zeggen dat ze zijn, zo zijn ze niet. Willen ze dat ook hardop erkennen? Dat is nog de vraag. Want het kan ook wezen, en zo heeft de Heer Jezus dat ook gezegd, mensen hebben de duisternis toch liever dan het licht. En ze willen van het licht niet bestraft worden. En dat leven van zulke christenen, dat werpt licht over hun goddeloze gedrag. Maar dat dekken ze gauw toe. Want ze hebben het licht, duisternis liever dan het licht. En ze willen niet ontmaskerd worden. Dus het is nog de vraag of ze het hardop willen zeggen. Maar er kan een tijd komen, zegt Petrus, dat ze het wel hardop gaan zeggen. Wanneer namelijk? Als er een dag der bezoeking komt. Er staat de dag der bezoeking, maar in het Grieks staat het lidwoord er niet. Het kan willekeurig wanneer dan ook zijn. Als er zo'n dag der bezoeking komt, dan kon het wel eens wezen dat, en daar kom ik dan straks op terug, wat is dat, een dag der bezoeking? Een uitdrukking die je in de Bijbel meer dan eens tegenkomt. En soms duidt zo'n dag der bezoeking aan een dag waarop de Heere met gerichten gaat komen. Laat ik u een voorbeeld noemen. Jesaja 10. het derde vers. Als Jesaja spreekt over zo'n dag der bezoeking, dan lezen we: maar wat zult gij lieden doen ten dagen der bezoeking en der verwoesting die van verre komen zal? Tot wie zult ge vlieden om hulp? Aan waar zult ge uw heerlijkheid laten? Een indringende vraag. Als de Heere komt om zijn volk te bezoeken met oordelen, waar zul je je dan kunnen bergen? Waar kun je dan ontkoming vinden en hulp zoeken? Een vraag die de profeet Jesaja heel indringend aan het hart van het goddeloze volk legt. Om ze te doen schrikken, om ze de realiteit onder ogen te brengen. Want ongetwijfeld zo'n dag gaat er komen. God kan geen ledig aanschouwer van het kwaad zijn onder zijn volk. Hij zal de zonde bezoeken. En wat dan? Waar zul je je dan bergen? Maar er wordt heel vaak over een dag der bezoeking gesproken, in de zin dat de Heere ook met zijn genade zijn volk zal kunnen gaan bezoeken. Dat is het slot van Genesis 50. Jozef op zijn sterfbed. Jozef roept zijn nog in leven zijnde broers bij zich. En hij zegt, vers 24 van hoofdstuk 50 van het eerste Bijbelboek: Jozef zeide tot zijn broeders: ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende: God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. Dat is een heel ander bezoek. Dat is een bezoek om heil te brengen. Dat is een bezoek om het volk uit Egypte te bevrijden. Dat is een bezoek van de Heere om zijn volk uit de tirannie van Farao te verlossen en hen in vrijheid te doen uitgaan uit het land van hun verdrukking. En als je nou naar het Nieuwe Testament komt, dan is vrijwel overal, als er sprake is van God die zijn volk komt bezoeken, als er sprake is van de dag of een dag der bezoeking, dan is het vrijwel altijd zoals Jozef het ook aangeduid heeft. God komt om heil te brengen. Was dat niet zo toen de Heer Jezus in Jeruzalem zijn arbeid verrichtte? Was dat niet zo toen hij daar preekte? Toen hij daar wonderen deed? Toen kwam God in Christus die mensen in Jeruzalem bewegen tot het geloof. De Heere had de beste bedoelingen. En hij wilde niet dat ze verloren zouden gaan. Hij wilde niet dat ze zich eeuwig zouden bedriegen door de manier van godsdienst waarmee zij probeerden zich bij God in het reine te brengen. De Heere bracht de boodschap die werkelijk tot de zaligheid bedoelde te leiden. En zo heeft hij geroepen. En zo heeft hij als een hen haar kiekens bijeen willen vergaderen. Maar als zijn leven en naar het einde toe gaat en Jezus ziet de stad, als hij op zijn ezeltje Jeruzalem straks zal binnengaan, vanaf de Olijfberg kijkt hij zo naar beneden en ziet hij daar onderaan de berg de stad Jeruzalem liggen. En als hij zich dan realiseert wat daar gaat gebeuren, we lezen het dat Jezus in tranen uitbreekt, dat zijn lichaam schokt. Want zo diep was zijn ontroering. En dat hij tussen de schokken en de snikken uit doorheen zegt: och, of ge ook bekendet, ook nog in deze uw dag wat tot uw vrede dient. Maar het is verborgen voor uw ogen. En dan, en ze zullen, en zo kondigt hij het oordeel over Jeruzalem aan, het beleg, de verwoesting van de stad. Ze zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En ze zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten. Waarom niet? Omdat ge de dag uw bezoeking niet bekend hebt. En zo heeft Petrus die dag der bezoeking ook bedoeld toen hij daar hierover schreef in onze tekst. En ik denk dat Petrus hierbij heeft gedacht aan zijn eigen ervaring. Hij was er getuige van, nietwaar, dat de Heere in het huisgezin van Cornelius aan het werk ging. Daar was hij bij. Dat was onder zijn prediking. Dat deze heiden, deze Romein, die er buiten stond, onder de bearbeiding van de Heilige Geest kwam. En daar heeft Petrus later van verteld. En in Jeruzalem, alweer op dat apostelconvent, op die vergadering waar ze die belangrijke beslissing moesten nemen ten aanzien van de vraag, moeten de bekeerde heidenen nou ook de wet van Mozes onderhouden? En daar hebben ze heel wat over gesproken, want het was een moeilijke beslissing die ze moesten nemen. Ze stonden voor iets wat nog nooit eerder gebeurd was. En ze moesten de kerk op de rechte manier leiden. En ze hebben het gedaan, in afhankelijkheid van de Heilige Geest, zodat ze achteraf konden zeggen, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. Maar in dat overleg, in dat gesprek, in die besprekingen die ze gevoerd hebben, heeft daar ook Jacobus het woord gevoerd. Handelingen 15, vers 13. Nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus zeggende, mannen, broeders, hoort mij, Simeon, en dat is deze Petrus. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. Petrus was erbij toen de Heere die dag der bezoeking gaf in het huis van Cornelius. Hoe de Heere daar zijn genade niet alleen maar liet verkondigen, maar ook heeft verheerlijkt. Hoe de Heere het hart van die heiden, van die Romein en van de zijnen heeft geraakt. En hoe de Heere hen tot het heil heeft gebracht. Wel, als dat toen gebeurde met die heiden. Petrus denkt groot van God. Petrus denkt groot van de goede tierenheid Gods. En hij schrijft aan de lezers van zijn brief, dat kan weer gebeuren. En als God nou eens weer zo'n dag der bezoeking geeft, als hij nu nog eens een keer, ook onder die goddelozen, te midden van wie jullie leven, en die je nou behandelen als kwaaddoeners, en die je nou voor de rechter slepen, en die je nou ter dood veroordelen willen, als God onder die mensen is, zo krachtig gaat werken, zoals hij dat al eens eerder gedaan heeft. Als hij ze wil gaan bezoeken met zijn heil. Wat kan dan de godvruchtige wandel van het volk des Heren een extra prikkel voor die mensen zijn om ook die God te voet te vallen. Om ook die God te gaan verheerlijken. Zoals de Heer Jezus het tenslotte ook al gezegd heeft. In de bergrede, laat uw licht schijnen. Opdat degenen die buiten zijn het zien en opdat zij uw goede werken ziende, uw Vader die in de hemelen is, mogen verheerlijken. Want dan horen ze het evangelie woord in de prediking. En ze zien de waarachtigheid van dat evangelie woord in Gods volk. In hun wandel, in hun woord en in hun gedrag. Petrus zegt niet dat het zal gebeuren. Daar heeft hij geen zekerheid over. Maar omdat hij groot van God denkt, houdt hij de rekening mee dat dat ook wel eens in het plan van de Heere kan bestaan. En dat het zo mogelijk zal kunnen worden. Dat ze God mogen verheerlijken in de dag der bezoeking. Nog twee dingen heel kort. In de eerste plaats, u weet dat het in sommige landen geoorloofd is om een dubbele nationaliteit te hebben. Toen ik in Canada woonde, had ik, nadat ik daar 5 jaar gewoond had, ook de mogelijkheid om Canadees burger te worden en ondertussen ook Nederlander te blijven. Ik heb dat toen niet gedaan. Ik zag het ook naar het belang niet van in, maar er zijn mensen die dat doen en die hebben dus 2 paspoorten. Een paspoort van het land waar ze geboren zijn en daar willen ze geen afstand van doen. En een paspoort van het land waarin ze nu als vreemdeling zijn gaan wonen. Er zijn landen die dat toestaan, maar de hemel staat dat niet toe. Je kunt, als je in de dienst van de Heere wil staan en begeert te staan, niet tegelijkertijd een burger van de wereld blijven. Wie een paspoort wenst waar hemel op staat, moet bereid zijn om zijn oude paspoort weg te doen. Wie de ware God begeert te dienen, die kan niet meer leven met de God van de wereld. En wie is de God van de wereld? Al wat in de wereld is, dat is de grootsheid des levens, de begeerlijkheid der ogen en de begeerlijkheid des vleeses. Vroeger noemden de oude schrijvers dat wel eens de wereldse drieënheid. Maar daar moet je mee afrekenen, in het besef dat die wereld en alles wat erin is voorbij gaat. En dat is zo tegengesteld aan God. De Heer Jezus zei het ook al, je kunt geen twee heren dienen. Je kunt niet loyaal zijn tegen de koning der koningen en loyaal zijn tegen de overste van deze wereld. Absoluut onmogelijk. Geen burger van twee werelden. Hooguit een bewoner in de ene, tijdelijk nog maar, en een burger van de andere wereld. Niemand kan twee heren dienen. Wie heeft uw paspoort uitgegeven? Welk land wordt in uw paspoort genoemd? Ik bedoel het natuurlijk geestelijk. En het tweede, het echte evangeliseren. Dat is een zaak van woord en daad. Er wordt tegenwoordig heel wat gepraat over allerlei nieuwe methoden die moeten worden ingevoerd om het evangelie bij de mensen te brengen. En de kloof moet overbrugd worden, want er is zo'n grote kloof tussen het evangelie en de mens van deze tijd. En het evangelie moet zo vertaald en zo aangepast en zo duidelijk gemaakt worden dat mensen het moeten gaan begrijpen. Je moet naast de mensen gaan staan en onder de mensen gaan staan. En het zal allemaal wel waar zijn. Natuurlijk, je moet niet over de hoofden van de mensen heen spreken, enzovoort, enzovoort. Maar belangrijker, denk ik, dat de hemelburgers hun ware identiteit laten zien. En dat ze maar serieus nemen wie ze door genade geworden zijn. Hun goede werken en hun godzalige wandel. Die zouden het middel moeten zijn om anderen voor Christus te winnen. Waarom moeten we nog goede werken doen, vraagt onze catechismus, als Christus toch alles verdiend heeft? Nou, een van de dingen is, opdat door onze godvruchtige wandel de naaste voor Christus zal mogen worden gewonnen. Maar dan moet het wel een wandel zijn waarin we ons onthouden van de vleeselijke begeerlijkheden. En een wandel waarin we onze wandel eerbaar houden onder de heidenen. Dan doen voorbeelden meer dan uitgebalanceerde methoden. En zeker als die uitgebalanceerde methoden in praktijk gebracht worden door mensen die zelf nog zoveel van de wereld proberen mee te nemen. En voor wie het evangelisatiewerk eigenlijk een zaak van woord en niet van daad lijkt te zijn. Wie wil er nou jaloers worden op iemand die eigenlijk niet eens anders is dan dat je zelf bent? Maar je kunt jaloers worden op iemand die nou net anders is. En als je dan ontdekt dat dat anders zijn ook gelukkiger zijn is, ook zaliger zijn is, dan is er mogelijkheid om anderen voor Christus te winnen.